Wij gaan weer lezen uit het Matthäus-evangelie. En dat doen we weer in de Telos-vertaling. Als zijnde de minst slechte vertaling van het Nieuwe Testament die er is. Het blijft allemaal maar mensenwerk, niet waar. We lezen een kleine gelijkenis die niet behoort tot de bekendste gelijkenissen, mag je wel zeggen, van het Nieuwe Testament. En u vindt die in Matthäus 24 vanaf vers 45. Matthäus 24 vers 45. Wie is dan de trouwe en wijze slaaf die de Heer over zijn huisbedienden gesteld heeft om hun het voedsel te geven op de juiste tijd? Gelukkig die slaaf die zijn Heer, als hij komt, zo bezig zal vinden. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezittingen zal stellen. Als die boze slaaf echter in zijn hart zegt, mijn Heer blijft uit, en zijn medeslaven begint te slaan en eet en drinkt met de dronkaards, dan zal de Heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht, en op een uur dat hij het niet weet. En hij zal hem in tweeën hakken en zijn lot bij dat van de huichelaars stellen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Wij zijn toegekomen aan een gedeelte van de eindtijdrede, of de rede der laatste dingen, zoals het ook genoemd wordt, aan een gedeelte dat bestaat uit drie gelijkenissen. Vanavond, zoals het hier staat, de gelijkenis van de goede en de boze slaaf. En dan in het eerste deel van hoofdstuk 25 de gelijkenis van de 10 maagden. En dan vanaf vers 14 de gelijkenis van de talenten. Wat daarna komt heeft men ook wel eens een gelijkenis genoemd, maar dat is wel een gedeelte met heel veel beeldspraak, met die schapen en de bokken. Maar dat is nog geen gelijkenis. Het is geen gelijkenis, het is een beschrijving van een toekomstige gebeurtenis. Drie gelijkenissen dus, waar we ons in deze en de volgende twee avonden mee willen bezighouden. Ik zei u al, het is een kleine gelijkenis. Maar dan laat ik nog eerst iets zeggen over deze drie in het algemeen. Want het zijn gelijkenissen van het Koninkrijk der Hemelen. Hier staat dat er niet zo duidelijk bij. Maar in 25 vers 1 staat, dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn geworden aan 10 maagden enzovoort. En in vers 14 staat het er ook niet bij, maar dat begint wel met want. En dat betekent dat dezelfde zaak nog eens vanuit een ander licht wordt bezien. Ik durf te zeggen, het zijn drie gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen. En dan heel in het bijzonder, want het zijn eindtijdgelijkenissen, in relatie tot de verwachting van de komst van de Zoon des Mensen. We hebben gelezen in de vorige gedeelten die we de vorige keren hebben besproken over die komst van de Zoon des Mensen. De Heer Jezus verwijst daar meermalen naar. En daarna roept hij zijn discipelen en daarmee ook ons op tot waakzaamheid, levende verwachting, wakker zijn. Ik had vanmorgen dat als thema in Rotterdam, waar ik een uitslaapdienst heb beleefd. Een heel nieuw fenomeen in mijn leven. Dat betekent, die dienst begon pas om 12 uur. En ik heb het even nagevraagd en een belangrijk deel van de mensen was ook inderdaad pas na 11 uur opgestaan. Dat was wel treffend. En ik had als thema gekozen slapen en wakker zijn. Dat leek me wel toepasselijk. En dat sluit ook aan bij deze hoofdstukken. Wees wakker! Want het is een heel bijzondere tijd die wij de eindtijd noemen. We kunnen ons niet langer permitteren nog te slapen. De nacht is er om te slapen, maar niet om uit te slapen. En 1 Thessalonicense 5 zegt, wij, de kinderen van de nacht, ja, die slapen zolang als het nacht is. En de zon gaat momenteel pas om 8:40 of 42 op. Dus dan is het een hele, hele lange nacht. Maar de zonen van de dag, dat zijn degenen die, ook al is het nacht, niettemin uitzien naar de komende dag en zich daar tijdig op voorbereiden, zich daardoor niet laten verrassen. Die zijn wakker voordat het licht wordt, om uit te kijken naar de morgenster en de eerste reepjes licht boven de horizon te zien uitkomen. Deze gelijkenissen hebben daar betrekking op. Want vooral bij de eerste en de tweede van deze drie gelijkenissen vinden we een heel belangrijke gedachte. Die vinden we in de derde niet zo, maar in deze eerste en tweede wel, die heel veel op elkaar lijken. En dat is in beide, zegt de Heer Jezus, in het verhaal dat in die gelijkenis wordt verteld, mijn Heer toeft te komen, zoals het in een oude vertaling heet, mijn Heer blijft uit, vers 49, dat betekent hij blijft langer weg dan verwacht. En in hoofdstuk 25 hebben we hetzelfde, toen nu de bruidegom uitbleef, in vers 5. Oude vertaling, toen de bruidegom vertoefde te komen. In beide gevallen zien we dus dat de Heer Jezus erop attent maakt dat het wel eens langer zou kunnen duren dan de discipelen dachten. En ik heb bij een vorige gelegenheid ook al gezegd dat dit een heel belangrijk punt is tegenover die uitleggers die zeggen dat Jezus zelf ook gedacht zou hebben dat hij zeer spoedig zou terugkomen en dat hij dus zelf ook zich vergist zou hebben, want dat is helemaal niet gebeurd. Al zou het vandaag gebeuren, dan zou dat toch nog heel veel later zijn dan hij zelf had gedacht. Maar dat is helemaal niet zo. Want in deze twee gelijkenissen bereidt hij zijn discipelen erop voor dat het wel eens juist heel lang zou kunnen duren. En hij bereidt hun ook voor op de gevolgen daarvan. En die gevolgen zijn in beide gevallen dat de waakzaamheid gaat verslappen. Dat je eigenlijk met die verwachte komst geen rekening meer houdt. In de gelijkenis van de 10 meisjes betekent dat dat ze alle 10 in slaap vallen. En dat is ook begrijpelijk, want het wordt donker, het wordt nacht. Ze worden slaperig, pas rond middernacht komt de bruidegom. Dus dat is heel begrijpelijk. Hier vinden we iets dergelijks. Maar hier gaat het niet zozeer om inslapen, maar om een zeer boosaardig gedrag dat het gevolg is van het feit dat deze slaaf denkt, mijn Heer komt nog lang niet terug. Ik heb gezegd, er zijn bepaalde overeenkomsten, zou je zo niet 1, 2, 3 niet zeggen, maar in beide gelijkenissen, deze en de volgende, vinden we eigenlijk in heel grote trekken een beschrijving van de geschiedenis van dit koninkrijk der hemelen in deze tegenwoordige tijd. We hebben al eerder gezien dat het koninkrijk der hemelen niet alleen maar iets toekomstigs is. Als Christus straks terugkomt, dan zal dat koninkrijk vol macht en majesteit zijn. Hij zal die vullen met zijn heerlijkheid en dan zal de aarde vol zijn van vrede en gerechtigheid. En daar zien we naar uit. Als het advent is zoals nu, dan herbeleven wij niet alleen de geboorte van de Heer Jezus, maar we beleven ook dat we uitzien, dat we vol verwachting zijn van zijn wederkomst. Het is een zich uitstrekken naar het koninkrijk in die toekomstige vorm. Maar Matteüs Evangelie laat ook zien dat het koninkrijk er nu ook al bestaat. Koninkrijk der hemelen betekent niet een koninkrijk in de hemelen, maar een hemels koninkrijk op aarde. Een koninkrijk waarin de hemel regeert. Daniel zegt in Daniel 4 tegen Nebukadnezar dat hij moest leren dat de hemel regeert. Dat is een eufemisme voor God regeert. De hemel regeert. Het koninkrijk Gods en het koninkrijk der hemelen zijn dus precies hetzelfde. Der hemelen is alleen maar een eufemisme, een verzachtende uitdrukking. Want de Jood neemt niet zo graag en zo makkelijk het woord God in de mond. Hij zweert bij de hemel, bijvoorbeeld om te vermijden dat hij zou zeggen dat hij bij God zweert. Zoals de verloren zoon in de gelijkenis zegt, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat betekent natuurlijk gewoon, ik heb gezondigd tegen God. Dus het koninkrijk der hemelen bestaat vandaag ook. Want de Heer Jezus regeert in de harten en de levens van zijn individuele volgelingen. En ook van de verbanden waarin die volgelingen functioneren. Hun gemeenten, hun gezinnen, hun bedrijven, hun scholen en wat het ook mogen zijn. Overal waar de beginselen van de Heer Jezus worden hooggehouden, van de koning, van de Heer, Daar zie je iets zichtbaar worden van het koninkrijk der hemelen. Maar er zijn een paar grote verschillen. Dat zit eigenlijk al in de aard van de zaak opgesloten. Tussen het koninkrijk nu en straks. Straks zal Christus zichtbaar zijn. Nu is hij onzichtbaar. Straks zal niet meer geleefd worden in de verwachting. Nu wel. We leven in het koninkrijk en tegelijkertijd leven we in de verwachting van het koninkrijk in zijn heerlijke nieuwe vorm zoals het straks pas zal komen. Er zijn veel meer verschillen. Het koninkrijk bestaat in onze harten en levens, maar het is nog niet wereldwijd. Het koninkrijk is nu een koninkrijk van vrede, te midden van een wereld vol oorlog en strijd. En dat raakt ook ons, er is ook veel strijd onder gelovigen. Nu beleven wij gerechtigheid, te midden van een wereld van ongerechtigheid. En dat raakt ook ons, want wij zijn ook niet altijd even rechtvaardig naar elkaar toe. Dus deze gelijkenissen, alle drie, dat geldt nu voor alle drie, beschrijven ons bepaalde aspecten van hoe dat in dat koninkrijk toegaat, zolang de meester afwezig is. In de derde gelijkenis zie je dat heel mooi, want daar staat ook letterlijk dat een heer zijn talenten toevertrouwt aan zijn slaven en dan buitenslands gaat. Hij verdwijnt uit het gezichtsveld. En pas aan het einde van een bepaalde periode komt hij terug. En daar staat ook zo hier in deze gelijkenis. Na lange tijd, vers 19, ik zei het een beetje te vlug straks. Eigenlijk in alle drie de gelijkenissen zit dus de gedachte dat het wel eens langer zou kunnen duren. Want ook hier, dacht ik even niet aan, ook hier staat na lange tijd kwam die meester terug. Dus niet na een tijdje, na lange tijd. In alle drie de gevallen duurt dat koninkrijk veel langer dan gedacht. En wij weten, het duurt al zo'n 2000 jaar. En dan pas komt hij terug. Daar is hij dus echt buitenslands. Die bruidegom is ook buiten het gezichtsveld. Men verwacht hem, maar pas tegen middernacht daagt hij op. En zo is dat hier ook. Alleen hier is het een beetje anders. En laat me beginnen om aanmerkingen te maken op de titel voor deze avond. Die heb ik zelf opgesteld en daarom mag ik daar rustig aanmerkingen op maken. Ik heb het genoemd de gelijkenis van de twee dienstknechten. En dat is eigenlijk fout. En dat is het meest opmerkelijke aan deze hele gelijkenis. Als je een niet zo zuivere vertaling hebt als de Taylorsvertaling, dan zie je dat niet. Als je een NBV hebt, ben je een pechvogel, dan zie je dat helemaal niet. Heb je een herziene statenvertaling, dan zie je dat natuurlijk wel, want die houden zich aan wat er staat. En het merkwaardige is dit. Er zijn hier helemaal geen twee dienstknechten. Er is hier maar één dienstknecht. Maar ik begrijp wel waar het misverstand vandaan komt. Gaat u maar eens met me meelezen in vers 45. Wie is dan de trouwe en wijze slaaf? En die doet goed en die wordt ook goed beloond. En dan staat er in vers 48, letterlijk, als die boze slaaf echter in zijn hart zegt. Ziet u wat hier gebeurt? Als die slaaf, dat is precies diezelfde slaaf, alleen hij wordt nu een boze slaaf. En ik denk dat dat heel letterlijk betekent dat er een moment is geweest in de kerkgeschiedenis waarin de goede slaaf een boze slaaf is geworden. Nogmaals, andere vertalingen verdoezelen dat omdat het zo raar is. Die denken, het gaat hier over twee slaven, een goede en een boze. Die worden hier met elkaar vergeleken, tegenover elkaar gesteld. Net als in de gelijkenis van de twee zonen. Er is een goede zoon en een slechte zoon. Maar dat is het hier niet. Er staat inderdaad als die boze slaaf. De geschiedenis van de christelijke kerk, van de belijdende christenheid, om het zo te zeggen, en die komt zo ongeveer overeen met dat koninkrijk der hemelen, want die omvat alle mensen die zich naar Jezus willen noemen. De geschiedenis van die belijdende christenheid valt als het ware in twee gedeelten uit elkaar. Een periode waarin je die slaaf nog een goede en trouwe slaaf kon noemen, en een hele lange periode waarin je hem een boze slaaf kon noemen. Dat ga ik direct uitleggen. In de volgende gelijkenis, wel interessant om even dat verschil te zien, is dat heel anders. Daar stellen die 10 meisjes de kerk voor vanaf het begin tot het einde. Dus niet, ze komen niet alle 10 na elkaar. Ze zijn er vanaf het begin. Ze hebben een periode gehad dat ze wakker waren. Ze hebben een periode dat ze slapen. Ze hebben een periode dat ze alle 10 weer wakker worden. Hier gaat het om die ene slaaf. die eerst een goede slaaf is en dan een boosaardige slaaf. Dat is heel frappant. En waar is dat nou gebeurd? Wat is er dan gebeurd in de kerkgeschiedenis dat dit heeft plaatsgevonden, dat die goede slaaf een boze slaaf is geworden? Nou, u hoeft echt niet zoveel van de kerkgeschiedenis te weten om dat te kunnen volgen. Ik geloof dat ik het hier al een keer eerder in deze serie heb gezegd. De reformatie is een heel belangrijke césure, zoals we dat noemen. Zo'n snijpunt in de geschiedenis van de kerk. Maar er is een ander punt dat minstens zo belangrijk is. En dat is wat er gebeurde aan het begin van de vierde eeuw. U moet zich voorstellen, in de eerste drie eeuwen van de kerkgeschiedenis was de kerk een vervolgde kerk. En een vervolgde kerk, dat is niet zo slecht voor de kerk. De kerk bloeide tegen de klippen op. We zeggen wel eens een keer, het bloed van de martelaar is het zaad der kerk. De kerk heeft zich geweldig uitgebreid. In vele landen, ondanks de vervolgingen. Je zou bijna kunnen zeggen, misschien wel juist mede door de vervolgingen. En dat is heel frappant. En de kerk stond daarbij ook heel duidelijk tegenover de wereld. Die wereld, dat was het heidense Romeinse Rijk. Ze waren omringd door Romeinen. Romeinse overheden, maar ook gewone Romeinse mensen. En die dienden de afgoden van de Romeinen. De scheidslijn, en dat was zeer heilzaam voor de kerk. De scheidslijn tussen de heidenen om hen heen en die mensen zelf. Die christenen zelf was zeer scherp en zeer duidelijk. Natuurlijk, niemand wenst vervolgingen. Niemand, geen christen zit erop te wachten. Het zou heel ongezond zijn. Maar ze blijken altijd heilzaam te zijn voor de kerk. De kerk wordt daardoor nooit ten onder gebracht. Integendeel, die groeit en bloeit daardoor. Hoe wonderlijk dat ook mogen klinken. Het is de normale gang van zaken. De Heer Jezus, Paulus zegt in 2 Timotheüs 3, alle die God vruchten willen leven zullen vervolgd worden. Nou, dat hebben ze in die tijd ervaren. En dan gebeurt er iets zeer verwarrends. In het begin van de vierde eeuw was de toenmalige keizer Constantijn de Grote en die bekeert zich tot het christendom. Omdat hij geloofde dat Christus hem had geholpen om de overwinning te behalen tegen zijn vijanden. Wat daar nou van waar is, dat doet er niet toe. Belangrijk is, hij noemde zich voortaan een christen. In zijn handelwijze bleef hij gewoon een heiden. Hij gedroeg zich nog even boosaardig als voor die tijd. Maar hij noemde zich een christen. Hij beschermde de christenen, hij beschermde de kerk. En in diezelfde eeuw, een dikke halve eeuw later, was er een volgende keizer, Theodosius, die zelfs het christendom verhief tot staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk. Nou moet u zich eens even proberen in te denken wat dat betekent. Wat dat voor de kerk betekent, maar ook voor het Rijk natuurlijk. De vijanden van vroeger zijn ineens geen vijanden meer. De keizer zelf is een christen. En dat niet alleen, het is zelfs voordelig om een christen te zijn. Want als het christendom de staatsgodsdienst is, dan betekent dat alle hoge betrekkingen in dat Rijk, die zijn uitsluitend voor christenen bestemd. Dus de christenen stonden in lange rijen met Pasen in hun witte doophemden klaar om gedoopt te worden en zo toe te treden tot de christelijke kerk. En dat was geen kleinigheid, want ze moesten daarbij de goden van de Romeinen afzweren, dus denk daar ook weer niet te licht over. Ze moesten heel nadrukkelijk dat uitspreken. Ik heb wel eens gedacht dat het goed zou zijn om dat in onze tijd ook te doen als mensen gedoopt worden, dat ze alle afgoden die ze tot dusver gediend hebben moeten afzweren, maar dat is maar even terzijde. Dus dat klonk heel indrukwekkend. Maar in feite moet je zeggen dat niet zozeer de wereld christelijk werd, maar dat de kerk daardoor heel werelds is geworden. In eerste plaats door de enorme toestroom van al die mensen die voor een heel groot deel helemaal geen echte christenen waren. Van keizer Constantijn kun je al afvragen of die ooit werkelijk wederom geboren is. Het was een zeer verwarrende tijd. Nou, dat helpt nog niet om het verband te zien met die gelijkenis. Maar dan komt er een volgende stap. In die eerste drie eeuwen zagen de christenen vurig uit naar de wederkomst van Christus. Dat is begrijpelijk. Als je het zwaar hebt, als er beproevingen en vervolgingen en verdrukkingen zijn, dan heb je een extra reden, misschien niet de mooiste reden, maar wel een begrijpelijke reden om uit te zien naar de wederkomst van Christus en je daarnaar uit te strekken. Praktisch alle theologen uit die tijd, kerkvaders, zoals we voor zover we kunnen nagaan, verwachten ook dat met de wederkomst van Christus het duizendjarig vrederijk waar Johannes in de Openbaring over schrijft, zou aanbreken. Het rijk van vrede en gerechtigheid. Dus ze zagen uit naar de wederkomst van Christus en dan zou zijn rijk aanbreken. Dus alle christenen waren het erover eens, er komt een rijk waarin vrede en gerechtigheid, waarin de beginselen van God in deze wereld zullen heersen, waar Christus de regering de macht zal uitoefenen. Tot zover alles duidelijk. Wat gebeurt er nu als het rijk christelijk wordt? Als er vrede komt voor de christenen? Ze worden zelfs beschermd en bevoordeeld door de overheid. Wat ga je dan denken? Precies dat wat ze ook gingen denken. Namelijk, hé, dit is dat rijk waar we al die tijd op hebben zitten te wachten. Gods beginselen regeren, want de keizer is een christen. Later werd het hoofd van de kerk ook steeds belangrijker, dat noemen we dan later de paus. En af en toe waren er twisten tussen wie van de twee nou eigenlijk de belangrijkste was, maar dat doet er nog niet toe, dat was in die tijd nog niet zo. Maar in elk geval, Christus regeert door middel van de keizer, later ook door middel van de paus, dat was dan nog een beetje onduidelijk. Maar in elk geval, Christus is de baas. Via zijn instrumenten op aarde. Je zag Christus dan wel niet, oké, dat was dan een beetje anders dan men vroeger gedacht had. Je zag Christus wel niet, maar je zag wel zijn vertegenwoordiger op aarde. De paus kreeg later die titel stedehouder van Christus, plaatsvervanger, vertegenwoordiger van Christus op aarde. Dus eigenlijk zag je Christus toch in al zijn heerlijkheid en waardigheid. Als de paus werd rondgedragen, dan moet je niet denken dat het ging om een verering van een mens. Dat is een beetje primitief protestants gedacht. Zo zien wij dat nu, vanuit nu. Maar in die tijd zag men in die man, in zijn ambt, de vertegenwoordiger van Christus op aarde. De heerlijkheid van Christus, met alle pracht en praal die daarbij hoort, die zag men als het ware geïllustreerd daarin dat de vertegenwoordiger van Christus op aarde in pracht en praal werd rondgedragen. Eerst de keizer en in latere eeuwen waren de rollen omgedraaid en toen was het de paus. Bovendien was het vrede, een betrekkelijke vrede, behalve dan de verschrikkelijke heidenvolken die buiten dat Romeinse Rijk leefden. Maar ja, die moesten natuurlijk ook een kopje kleiner gemaakt worden, want die waren A, geen christenen, B, vijanden van het christelijke Rijk. Maar binnen het Rijk was daar een betrekkelijke vrede en gerechtigheid. Geen wonder dat die mensen dachten, dat waar we 3 eeuwen naar uitgekeken hebben, dat is nu in vervulling gegaan. Wat betekent dat voor de verwachting van de wederkomst van Christus? Nou, dat kunt u wel nagaan. Pet. Kun je rustig in 1 woord zeggen. Daar is niks van overgebleven. Natuurlijk, in het orthodoxe geloof bleef dat altijd bestaan. In de grote geloofsbelijdenissen bleef men zeggen van waar hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Maar dat is altijd natuurlijk aan het einde van de geschiedenis. Het is merkwaardig dat men in het geloofsbelijdenis, wel even tussendoor, in het geloofsbelijdenis van Nicea, eigenlijk moet je zeggen Nicea Constantinopel, in 381 kreeg hij de vorm zoals we die nog steeds kennen. Daar komen de woorden in voor, aan wiens rijk geen einde zal zijn. En men gelooft dat dat eigenlijk een verzet was, een protest tegen wat men noemde de Giliasten, de mensen die geloofden in een toekomstig een duizendjarig rijk. Ben ik pas op attent gemaakt. En toen dacht ik, hé, dat is frappant. Dat zou op zichzelf best zo kunnen zijn. Aan zijn rijk zal geen einde zijn. Dat wil zeggen, Christus komt wel terug. Maar dat is per definitie aan het einde van de geschiedenis. Want aan het einde van de geschiedenis, als hij terugkomt, dan komt er helemaal geen duizendjarig rijk. We leven nu in dat duizendjarig rijk. Kijk er om je heen. Vrede, gerechtigheid. Christus regeert door middel van de keizer en de paus. Alles is in orde. Helemaal het eind komt Christus terug en dan sticht hij een rijk waaraan geen einde zal zijn. Dat wil zeggen, dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de eeuwige toestand. Nou ja, de soep wordt niet zo heet gegeten, want ik kunt dat gewoon blijven beleiden hoor. Want er wordt van het rijk van de Heer Jezus gezegd dat het zich tot in alle eeuwigheid uitstrekt. Dus ook ver voorbij die 1000 jaren. Daniel 7 zegt dat de Zoon des Mensen een rijk ontvangt dat tot in eeuwigheid voortduurt, waaraan geen einde zal zijn. Dus er is helemaal geen probleem. Maar de gedachte is wel boeiend. Het duizendjarig rijk is er al. Er zijn nog steeds mensen in Nederland ook. die dat geloven. Als je goed leest in sommige berichten, in sommige van onze gereformeerde dagbladen, dan zie je dat ook. Die mensen protesteren tegen allerlei evangelische lieden die dat hebben over dat komende vrederijk. En dat klopt helemaal niet. Christus komt pas aan het einde der tijden en dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wat betekent dat psychologisch als je gelooft Christus komt pas aan het einde der tijden? Dat betekent per definitie dat het ver weg is, nietwaar? Want dan is het echt het einde. En wij leven in een geschiedenis die altijd maar doorgaat en doorgaat. Er zijn allerlei ontwikkelingen waar we naar uitkijken. Er moet nog zus en er moet nog zo. En het einde der tijden kun je haast niet voorstellen. Dat is voor je gevoel per definitie heel ver weg. Met andere woorden, alle christenen die nog een beetje orthodox zijn, die geloven in de wederkomst van Christus, maar het doet ze verder niks. Want dat is pas aan het einde der tijden. En dat is de geweldige verandering die in de vierde eeuw plaatsvindt. En dat wordt dus ook door de theologen afgedekt. Theologen zijn er vaak voor om nieuwe veranderde inzichten, die ook vaak door de tijdgeest ontstaan, door de veranderde politieke omstandigheden, om daar een vorm aan te geven. En de man die dat gedaan heeft, de grootste van alle kerkvaders, althans in het Westen, was Augustinus. Die leefde zo'n eeuwtje later, is in 430 gestorven. En die heeft terugkijkende op die hele vierde eeuw dat allemaal samengevat in één machtige theorie, zou je kunnen zeggen. Machtige theologie. Waarin hij inderdaad zei, wij leven in het duizendjarige rijk. Christus regeert en hij komt terug aan het einde der tijden. Niks geen duizendjarig rijk. Daar kwam er ook nog eens een keer bij, maar ik wil het nou niet te ingewikkeld maken. Dat daarin geen plaats meer was voor Israël. De kerk is het ware Israël enzovoort. Maar dat is nou even om het. Dat laten we nu maar even zo zitten. In die eerste drie eeuwen vinden wij de situatie die we hier vinden. Wie is dan de trouwe en wijze slaaf? En die slaaf staat hier dan voor al degenen die verantwoordelijkheid hebben over Gods gemeente en die haar leiding geven. Plaatselijke leiders en ook op een regionaal niveau, die de slaaf die de Heer over zijn huis bedienden gesteld heeft. Letterlijk in het Grieks staat er ook in dat woord huis. En dat doet ons natuurlijk onmiddellijk denken aan de gemeente van God die vergeleken wordt met een huis. Het huis van God. En in zijn huis, dat is het huis van God, heeft hij zijn bedienden gesteld. Je vindt dat bijvoorbeeld terug in de eerste Timotheusbrief. Daar zegt Paulus aan het einde van het derde hoofdstuk, deze dingen heb ik jullie geschreven opdat jullie zouden weten hoe je je moet gedragen in het huis van God. En dat volgt op een hele beschrijving van de oudsten of ouderlingen en diakenen. En als hij dan wil uitleggen waarom hij dat allemaal heeft verteld, hoe die oudsten en de diakenen eruit moeten zien, hoe ze zich moeten gedragen, aan wat voor criteria ze moeten voldoen, dan zegt hij, deze dingen heb ik jullie geschreven, dat je weet hoe het toegaat in het huis van God. Oudsten zijn aangesteld als gezaghebbers in het huis van God. Nou zijn zij natuurlijk altijd rentmeesters. Een rentmeester is iemand die een kapitaal of een landgoed beheert voor de eigenlijke eigenaar. De rentmeester is nooit de eigenaar, maar hij is wel de beheerder. Hij beheert dat landgoed of dat vermogen of wat ook voor die eigenaar. Die hoeft er dan zelf niet naar om te kijken. Oudsten, ouderlingen, diakenen, het zijn rentmeesters. Het zijn beheerders over een huis dat van een ander is. En het is ontzettend belangrijk om je dat voortdurend bewust te zijn. Dat zullen we direct wel zien bij die boze slaaf. En wat is hun taak? Wat is de belangrijkste taak van oudsten? Nou, daar kun je natuurlijk een heel doopsteel van lichten. Maar hier is dit het enige ware punt wat genoemd wordt. Zorg dat ze te eten hebben in dat huis. Ik bedoel, een huishouden kun je terugbrengen tot de meest elementaire dingen. Je kunt het schoonmaken van het huis verwaarlozen. Je kunt van alles verwaarlozen, maar het laatste wat er overblijft is dat je moet zorgen dat de mensen die daar wonen wel elke dag wat te eten hebben. Zorg dat ze te eten hebben op de juiste tijd. Dat is precies wat de Heer Jezus tegen Petrus zegt, zo even tussendoor. Als hij Petrus aanstelt tot oudste der oudsten, zou je kunnen zeggen. Zo noemt hij zichzelf ook in 1 Petrus 5. Hij is als apostel, heeft hij gezag over al die oudsten aan wie hij schrijft. En de Heer Jezus zegt tegen hem, als allereerste in Johannes 21, als Petrus weer in de bediening hersteld wordt, dan zegt hij als allereerste, wijd mijn lammeren. Wijden, dat betekent geef ze te eten. Er wordt nooit gezegd, hoed mijn lammeren. Dat denken wij, we denken dat jongeren dan de hoede, dat betekent de staf nodig hebben, de stok. Nee, die moet je eten geven juist. Dat is een hele andere benadering. Je hoort dat nog heel veel mensen zo zeggen, die jongeren die moeten zus en die moeten dit. Alsof dat het allerbelangrijkste is om in het gareel te krijgen. Nee, zorg eerst maar dat ze goed te eten hebben, geestelijk voedsel krijgen. En dan staat er, hoed mijn schapen. Juist die schapen, die ouderen, die hebben de stok nodig. Niet die jongeren. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Maar beide keren, dat eerste en het derde, dat betekent geef ze eten. Dat hoeven die oudsten niet altijd zelf te doen, maar ze moeten er wel voor zorgen dat er in elk geval in de gemeente voldoende goed voedsel wordt gegeven. En dan staat er gelukkig die slaaf die zijn heer, als hij komt, gaat het steeds om de wederkomst, zo bezig zal vinden. Ik zeg u, hij zal hem stellen over al zijn bezittingen. Dat is het Messiaanse Rijk. Nu hebben zij gezag uitgeoefend over zijn huis, dat is de gemeente in de tegenwoordige tijd, maar straks zullen ze met hem delen in zijn regering. Denk maar aan de gelijkenis van de ponden in Lucas 19, de een over 5 steden, de ander over 10 steden enzovoort. Zij zullen met hem delen in de heerschappij. En dan gebeurt er iets heel droevigs. Dus let op, de kenmerken zijn, zij beheren het huis van de meester in het bewustzijn dat het zijn huis is. Dat de mensen die daar wonen dus niet hun ondergeschikten zijn, maar dat ze de Heer toebehoren. Ze zorgen dat ze te eten hebben en uiteindelijk worden ze daarvoor door de Heer beloond. En nu zou je kunnen zeggen, nu verandert, en dat gebeurt in die vierde eeuw, die goede slaaf in een boze slaaf. En het kenmerk van de boze slaaf, het allereerste kenmerk is dit. Hij heeft de wederkomst weggeschoven. Hij zegt niet, ik geloof niet in de wederkomst, dat heb je in de eindtijd. Dan heb je mensen, 2 Petrus 3, die zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Die worden spotters genoemd enzovoort. Daar gaat het niet om. Hij is wat dat betreft orthodox. Hij zegt niet, de Heer komt niet meer terug, maar hij zegt, mijn Heer vertoeft te komen. Het duurt langer dan je zou denken. En hij begint te denken, het duurt zo lang, ik kan lekker mijn gang gaan. En dat betekent, zijn houding verandert fundamenteel. Hij leeft niet meer zo alsof de meester elk ogenblik zou kunnen komen. In de tijd na mijn hartinfarct, toen ik revalideerde bij mijn zus in Duitsland, hebben wij een tochtje gemaakt. Ik stond nog wat slap op de benen, maar we hebben toch dat tochtje gemaakt naar een plaatsje in Duitsland, dat heet Mettingen. De helft van het plaatsje is in handen van de Brenningmeijers. U koopt allemaal wel eens wat bij C&A. Clement en August Brenningmeijer, die zijn vanuit Mettingen naar Nederland getrokken en hebben hier winkeltjes geopend. En dat is een groot succes geworden in de hele wereld. Het is nu een van de rijkste families van de hele wereld. En die Brenningmeijers zijn allemaal Nederlanders nu. Maar ze hebben allemaal een band met Mettingen. Als het even kan, willen ze daar begraven worden. En dat betekent dus ook dat als je daar op de begraafplaats rondloopt, dat hebben wij gedaan, dan vind je daar prachtige grote praalgraven. Te beginnen met Clemens und August en hun nakomelingen. Die liggen daar allemaal begraven. En de helft van de stad behoort aan hen. Grote kapitale villa's staan daar. En die zijn allemaal van de Brenningmeijers. En als je vraagt, kun je ze ook zien? Wonen ze daar? Nee, ze wonen er helemaal niet. Die staan allemaal leeg. Wat zeg je me nou? Ja. Maar als ze komen, dan moet dat huis aan klaar zijn. Ze hebben daar, die Brenningmeijers, ja, als je zoveel miljarden hebt, dan kun je dat ook doen. 80 man personeel in Mettingen. Dag in dag uit. Alleen in dat dorp. Om ervoor te zorgen dat die graven altijd netjes bijgeharkt zijn. En dat die huizen op orde zijn. Want als iemand van de familie een van die villa's wil betrekken, dan geeft hij een telefoontje. En dan zegt hij, over 2 uur zijn wij er en dan moet het hele huis picobello aan kant zijn. De tuinen moeten zijn onderhouden, daar moet je dus constant mee bezig zijn. Want al waren ze er niet, ze zouden elk ogenblik kunnen komen. En die mensen, we hebben daar op de begraafplaats een zeer interessant gesprek gevoerd met een van die tuinlieden. Die heeft ons al die bijzonderheden verteld. En die vertelde, ik zeg, is dat nou niet zinnig, onzinnig wat u dat doet? U houdt die graven zo mooi bij en die mensen wonen ver weg, die hebben geen tijd om te komen. Hij zei, af en toe komen ze, onaangekondigd. En op het moment dat ze hier verschijnen, moeten die graven picobello in orde zijn. En die huizen moeten kant en klaar zijn. Die mensen leven in de voortdurende verwachting van hun Heer. En die Heer is dan een hele familie. Toevallig was er net één overleden. Wij troffen het, mag je wel zeggen. Want op die zaterdag zou een belangrijk lid van de familie begraven worden. Dus de kleinkinderen waren op vrijdag. Die waren uit allerlei delen van de wereld. Ik hoorde Nederlands en ik hoorde Engels. Die waren daar aan het oefenen vanwege de begrafenis van de volgende dag. Nou, daar zijn we niet bij geweest bij die begrafenis. Het was alleen voor genodigden. Stampvolle kerk. Die mensen allemaal zeer katholiek. Als je daartoe wilt treden tot de raad van bestuur van dat geweldige concern, dan moet je vooral goed katholiek zijn. Maar dat is even terzijde. Maar dat wat mij zo trof was, dat waren nou eens mensen die constant leefden in de verwachting van hun Heer. Want als hun Heer kwam, dan moest alles in orde zijn. Nou moet u eens proberen in te denken. Wat er voor een verschil dat maakt. Als je bezig bent in een gemeente die niet van jou is, dat weet je heel goed. Die mensen die daar die huizen onderhouden, die weten heel goed dat zijn niet onze huizen. Die behoren aan de Brenninkmeijers. En dat betekent dus ook dat we dat voor hen doen. Maar vooral, ze kunnen elk ogenblik komen en dan moet alles schoon zijn. Je kunt in 2 uur zo'n grote huis niet eventjes gauw schoonmaken. Het moet altijd constant schoongehouden worden. Alles moet in orde zijn. Wat een verschil als je zo leeft. En kijk eens wat er gebeurt als die slaaf zegt, die intussen nou een boze slaaf is, mijn Heer vertoeft te komen. Hij komt pas aan het einde van de wereldgeschiedenis. Weet u wat er dan gebeurt? Dan ga je denken dat de kerk van jou is. Want zolang de meester niet komt opdagen, wat denk je als je nou wist dat die Brenninkmeijers de eerste 20 jaar niet zouden komen? Dan verslapte toch die onderhouder van de villa's. Want tegen de tijd dat die 20 jaar voorbij zijn, is het zaak dat de zaken weer op orde zijn. En dan moeten die graven weer netjes eruit zien. Als je dat zeker zou weten, dan gaf je toch helemaal geen moeite meer om dat allemaal bij te houden. De enige reden om het bij te houden is dat je weet, ze kunnen elk ogenblik voor onze neus staan. Dat is ook zo, dat gebeurt ook regelmatig. Die boze slaaf zegt, mijn Heer vertoeft te komen. En wat doet hij? Hij begint zijn medeslaaf, in plaats van ze eten te geven, voor ze te zorgen in de breedste zin van het woord, voor hun geest, ziel en lichaam zorg te dragen, begint hij ze te slaan. Hij gaat zelf de baas spelen. Hij doet alsof het zijn slaven zijn. En met slaven in die oudheid kon je doen wat je wilde. En zo gedraagt deze man zich. Hij is niet meer rentmeester. Hij is niet meer opperslaaf te midden van de slaven. Hij is zelf de baas geworden. Hij doet alsof de kerk van hem is. En dat is precies wat er gebeurd is. De kerk is een zaak, een bedrijf geworden van mensen. Als iedereen die in een kerk leiding geeft, in een gemeente of kerk of hoe je het noemen wilt, dat deed A in het bewustzijn, wij zijn slechts rentmeesters, het is zijn gemeente, niet de onze. Wij mogen erop passen. En B, hij kan elk ogenblik komen en hoe treft hij dan deze gemeente aan? En hij zal ons erop aanspreken als het hier in Janboel is. Want wij hebben dan niet goed op die gemeente gepast. Hoeveel anders zou het er in zo'n gemeente uitzien? Maar in plaats daarvan begint hij de medeslaven te slaan en hij eet en drinkt met de dronkaards. Wat zal er dan gebeuren? Dan zal de heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet weet. Ja, dat is geen wonder. Hij denkt dat kan nog eindeloos lang duren. Maar als je dat elke dag blijft denken, dan vergeet je dat het een keer is over 5 dagen. Dat zeg ik niet toevallig, want over 5 dagen is het 21 december en u weet, dan vergaat de wereld. Vanmorgen heb ik een goede vriend gesproken die eindelijk gaat trouwen. En dat gaat hij op die dag doen. Hoe kun je dat nou op zo'n dag doen? Oh, nou, dat is gewoon omdat hij niet gelooft in dat sprookje. Dus dat is 21 december. Maar Met de wederkomst is het natuurlijk wel een keer zo. Een keer is het 5 dagen voor die tijd, 4 dagen, 3 dagen voor die tijd. En jij mag denken, het komt pas aan het einde van de geschiedenis. Dus het duurt nog heel lang. Maar een keer is het de dag ervoor. En als je dan de volgende ochtend wakker wordt, dan is het de dag van de wederkomst. Want een keer komt die dag. En daarom is het zo dwaas, want een boze slaaf is tegelijkertijd een dwaze slaaf, om te denken, het zal eindeloos duren. En dan vacht hem een verschrikkelijk oordeel, zoals je hier ziet. Misschien hebt u ooit wel eens gelezen, anders zou u dat hoognodig moeten doen, de grote roman van Dostojevski, De Gebroeders Karamazov. Dat zijn 4 broers in 1 gezin, die samen eigenlijk de hele mensheid voorstellen. Die oude vader, dat is de oude Adam, dat is een grote schurk. Die wordt door een van die zonen ook vermoord. Het is tegelijkertijd een heel spannend boek, want het duurt heel lang voordat je erachter komt wie dat nou eigenlijk precies gedaan heeft. Er zijn er 3 die voor in aanmerking komen. En die 4, dat ga ik nog niet allemaal uitweiden, maar die 4 jongens, die zijn 4 typen mensen. De cynische, kritische rationalist, de man die alles met verstand wil beredeneren. Een ander die uitsluitend zijn buik volgt, zijn gevoel, zijn emoties en daarbij elke keer grote dwaasheden begaat. De derde is een grote gluiperd en de 4e is de enige, maar dat is ook de zwakste van de 4, boeiend genoeg. Dat is de christen. Dat is de jongen die vanuit het geloof wil leven. En dat is eigenlijk de minst sterke van de 4. Dat is heel boeiend. Maar wat ik nou vertellen wil, is op een bepaald moment vertelt die rationalistische broer, Ivan, die cynicus, aan die broer, die gelovige broer, Aljosha, kleine broertje, een verhaal. En dat verhaal heeft zijn eigen leven gekregen. De groot inquisiteur. Een groot inquisiteur, dat is iemand die de baas is over de inquisitie, in dit geval in Spanje. En de inquisitie, dat was de organisatie van de Rooms-Katholieke Kerk die ketters moest opsporen. En als je dan heel veel van die ketters bij elkaar hebt, dan kunnen we een feestje bouwen. Dat betekent, die worden dan op het plein van de stad allemaal massaal verbrand. En dat is een leuk verzetje voor de hele bevolking van zo'n stad. Zo ging dat in de middeleeuwen. Die man is boven de 90, deze groot inquisiteur. Waar hij komt, zijn de mensen diep, diep van hem onder de indruk. Een man met geweldige autoriteit. Een typische man die denkt, de kerk is van ons. En dan in dat verhaal dat Ivan vertelt, verschijnt op een bepaalde dag de Heer Jezus. Ze zien hem lopen en eigenlijk intuïtief, dat zouden wij ook hebben. Als we de Heer Jezus zouden zien lopen, zouden we waarschijnlijk intuïtief denken, hé, dat lijkt Jezus wel. Het komt niet alleen maar door de plaatjes van de kinderbijbel, maar op een of andere manier, die mensen wisten het toen ook. En vooral als er dan een klein dood meisje uit de kathedraal naar buiten wordt gedragen, dan treedt hij toe naar de baar en dat meisje wordt wakker uit de dood. En de hele menigte valt voor hem op de knieën. Niemand noemt zijn naam, maar iedereen weet, hij is het. Hij is teruggekomen. En op dat moment komt die groot inquisiteur voorbij. En die is zeer vertorend over wat hij ziet. En hij geeft een wenk aan zijn soldaten dat zij de Jezus onmiddellijk moeten grijpen en in de gevangenis moeten werpen. En dat gebeurt ook. Jezus laat zich gewillig meeslepen, net als toen. En als hij dan in de cel zit, dan komt die groot inquisiteur 's avonds bij hem op bezoek. En hij begint tegen Jezus te spreken. Jezus zegt totaal niets. En hij begint te spreken tegen Jezus. En de kern, het is een ongelooflijk boeiende zaak. Ik heb daar, ja, dat doe ik altijd met boeiende zaken, een boekje over geschreven destijds over de groot inquisiteur. En in dat verhaal, daar praat deze man in 1 stuk door. En de kern van wat hij zegt is dit. U had beloofd, u zou terugkomen pas aan het einde van de tijden. U had beloofd dat u zich in de tussentijd niet met ons zou bemoeien. U hebt de kerk aan ons overgelaten. En wij regelen de zaken nu zoals het ons goed dunkt. En dat is vooral zoals het goed is voor de mensen. En u hebt zich daar niet mee te bemoeien. U hebt een aantal dingen geroepen toen u hier op aarde was die voor de gewone massa totaal onbegrijpelijk is en totaal onuitvoerbaar. Daar zit ook wat in. De Heer Jezus sprak tot een elite. Dat waren zijn discipelen, zijn volgelingen, de mensen die het vatten. Maar de Rooms-Katholieke Kerk is net als de Protestantse Kerk in heel veel landen een volkskerk. Dat wil zeggen, daar komt het volk. En die weten nergens van, die luisteren naar de pastoors en de dominees. Ik zeg het nou wat zwart-wit, in deze tijd is het wel een beetje anders. Maar in een volkskerk heb je een grote massa mensen die een beetje erbij hangen. Maar die wel naar de kerk gaan, althans vroeger. Vandaag hoeft dat niet meer, haken ze af. Maar die naar de kerk gingen. En die eigenlijk overgeleverd waren aan wat hun leiders hun vertelden. En hoe die leiders hun vertelden hoe ze moesten leven. Hoeveel kinderen ze moesten krijgen. Op alle punten luisterden naar de leiders. En die leiders deden wat voor... Dat zegt die grote inquisiteur. U hebt alleen maar tot de elite gesproken. Wij hebben ons om het volk bekommerd. Wij houden meer van het volk dan u eigenlijk doet. Want wij zorgen dat... Wij hebben het geloof zo hapklaar gemaakt. Ja, dat zeg ik nou hoor, dat schreef Dostojevski niet. In hapklare brokken opgedeeld, dat de massa het ook kan vatten. Wij vertellen ze wat ze mogen doen en wat ze niet mogen doen. En als ze toch dingen doen die wij verboden hebben, dan spreken wij de absolutie uit, de vergeving, en dan is alles weer goed en kunnen ze weer overnieuw beginnen met zondigen. En u hebt beloofd dat u zich niet met ons zou bezighouden. Wij weten beter wat goed is voor de mensen dan u. U zou pas aan het einde van de tijden terugkomen, dus waarom bent u eerder teruggekomen? U hebt daar het recht niet toe. U bemoeit zich met zaken die u niet aangaan. Dat is de kern. En hij verbindt dat heel uitvoerig. Dat voert veel te wijd, dat ga ik niet te ver. Dat ga ik nog niet vertellen. Maar hij verbindt dat met de drie verzoekingen van de heer Jezus in de woestijn. Dat maakt het verhaal vooral zo interessant. Hij geeft daar een bepaalde uitleg aan. Maar dit is waarom ik het nou vertel. De kerk is van ons, u mag zich daar niet mee bemoeien, u hebt het ons toevertrouwd, de kerk is van ons. En wij doen met de mensen wat wij willen, wat wij denken dat goed is. Voor die mensen zelf. Hij zegt, ik hou van de mens, u niet. U hebt ze opdrachten gegeven die onmogelijk waren uit te voeren. Van al je bezittingen weggeven en weet ik het allemaal. Allemaal van je kruis elke dag opnemen, je vader en moeder haten en zo. Daar hebben we niks aan voor de massa. Wij hebben het christendom geschikt gemaakt voor de massa. Het is onze kerk. U mag zich er niet mee bemoeien. En daarom zal ik u vertellen wat ik met u ga doen. Morgen of overmorgen ga ik u net zo behandelen als ik dat gisteren heb gedaan toen we hier 150 ketters verbrand hebben op het Grote Plein. Ik zal ook u op die brandstapel brengen. En dan zullen alle mensen die vandaag voor u neervielen, die zullen dan voor ons neervallen. En die zullen dan ons toejuichen omdat wij de zoveelste ketter op de brandstapel hebben gebracht. Het verhaal eindigde dan ermee dat Jezus opstaat en die oude man een kus geeft. En die oude man is daar even helemaal van slag van en die gaat die cel uit en die verdwijnt in die donkere nacht. En zo eindigt dat verhaal en dan gaan die twee broers daarover in discussie. Josje kan dat niet vatten en zo, maar dat doet er allemaal niet zoveel toe. Maar dit is zo raak. Eigenlijk was het ook een beschrijving van Dostojevski, waarmee hij de Rooms-Katholieke kerk een beetje op de hak wou nemen. Maar hetzelfde geldt eigenlijk precies voor zijn eigen Russisch-Orthodoxe kerk. En dat geldt eigenlijk ook voor de Protestantse volkskerk. Het gevaar dat wij, en dat geldt eigenlijk natuurlijk in de bredere zin, voor elke kerk, elke gemeente. Dat we gaan denken, dit is onze gemeente. Als de dominee zegt, mijn gemeente, mijn kerk, dan is hij eigenlijk al heel gevaarlijk bezig. Het is mijn gemeente. Petrus schrijft aan de mede-oudsten in 1 Petrus 5 dat ze zo niet moeten praten. Ze moeten bedenken, ze zijn maar beheerders. Het blijft Gods gemeente. En je blijft altijd verantwoording verschuldigd tegenover hem. Als je dat niet doet, dan ga je ze een stok tussen de benen steken. Je brengt ze ten val. Je bent van grote schade. Dat is hier dat slaan. En zelfs, zeker in de hoge middeleeuwen, we weten hoe het toen met de Rooms-Katholieke kerk gegaan is. In die verschrikkelijke 15e eeuw, de eeuw die vooraf ging aan de reformatie. Ik bedoel, de reformatie, ook heel menselijk gesproken, kwam niet uit de lucht vallen. Het was één groot protest tegen de ongelooflijke diepte waarin de kerk met haar leiders was beland. Letterlijk zoals hier staat, eten en drinken met de dronkaards. De verschrikkelijkste pauze. Die vind je in die eeuw voor de reformatie. Het was echt, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij en we hebben met God en gebod niets te maken. Dat zeiden ze niet, maar zo leefden ze. Dit is onze kerk, wij doen hier wat ons goeddunkt. En wie houdt ons tegen? Ja, Christus, maar die komt pas aan het eind van de tijd terug. En intussen bemoeit hij zich er niet mee. Het is onze kerk. Nou, ik zei u al, op kleine schaal is exact hetzelfde wat er kan gebeuren in een kleine gemeente. Hoe ontzettend veel evangelische gemeenten, anders lijkt het net alsof ik het over katholieken en protestanten heb. Hoeveel evangelische gemeenten hebben voorganger, vooral als er één centrale voorganger is. Hè, vaak is dat ook de stichter van zo'n gemeente. En hij heeft een enorme succesformule ontdekt. En zo'n gemeente groeit dan. En na zoveel jaren zijn er duizenden leden. Je kunt er verschillende voorbeelden van vinden in Nederland en in andere landen. In Amerika nog veel meer. Die gemeente is volstrekt afhankelijk van die ene leider. Dat is ook een beetje de geschiedenis van die gemeente. Het is echt zijn gemeente. Hij heeft een oudste raad, maar dat zijn ja-knikkers. Uiteindelijk gebeurt wat hij wil. Dat is ook begrijpelijk, zo is het ontstaan. Hij heeft het opgebouwd. Maar dat is natuurlijk tegelijkertijd levensgevaarlijk. Als hij wegvalt, valt zijn hele gemeente uit elkaar, want er is geen echte opvolging. Die oudsten, dat waren ja-knikkers, die hebben helemaal niet de autoriteit om die gemeente voor te zetten. Probeerden ze wel, maar dat lukt helemaal niet. Dat valt zo uit elkaar. In de tweede plaats, hij kan ze vertellen wat hij wil. Want hij is de leraar van de gemeente. Ook daar zie je hetzelfde, er komt een hoop massa mensen. Maar die massa mensen worden door hem onderricht. Hij is de grote leraar. Hij heeft misschien nooit theologie gestudeerd, maar dat maakt allemaal niet uit. Hij is de man Gods, hij heeft het licht ontvangen en dat licht geeft hij door aan de mensen. Hij ontwikkelt ook eigen specifieke leringen die andere mensen niet hebben. Dat maakt zijn kerk nog bijzonderder, want daar moet je wezen om de waarheid van God te horen. Maar het principe is eigenlijk, met alle goede bedoelingen, ik heb het niet over bedoelingen, daar kan ik niet over oordelen. Maar het principe is hetzelfde. Je bent bezig een tent voor jezelf te bouwen. Laten we 3 tenten bouwen. Laten we vooral eentje voor onszelf bouwen. Je doet alsof het jouw gemeente is. Maar het is niet jouw gemeente. Je bent alleen maar dienaar. Dat betreft heeft Calvijn het goed bedacht. In de tijd dat er nog lang geen democratie was, heeft hij de pion uitgevonden. Zo heeft een bekende hervormde theoloog dat in de 20e eeuw gezegd. Calvijn heeft de paus schaakmat gezet met de pion van de ouderling. Die ouderling wordt uit de gemeente gekozen en de dominee is onderworpen aan de ouderling. Vanmorgen zei iemand tegen mij, want we hebben een beetje weinig gezongen. Er was een koor en die nam al het zinggedeelte in beslag en daar was er al niet zo happy mee. Want ik hou van zingen en we mochten maar 1 lied zingen. En er was een meneer die zei tegen mij, maar dat is ook een beetje uw schuld. Hij zegt, vanaf het moment dat de ouderling u een hand geeft, zo'n kerk was het nog, een keurige ouderwetse kerk, hand geeft, tot aan het einde dat u weer een hand geeft, daartussen bent u de baas. Want dat is de ouderling. De ouderling zegt op dat moment, nou geef ik het aan handen, u zoekt het verder zelf maar uit. U bent verantwoordelijk voor wat er gebeurt. En aan het eind geeft hij jou een hand en zegt, nou, u hebt er goed vanaf gebracht. Als hij je geen hand geeft, dat gebeurt 1 keer op de 1 miljoen keer. Als hij geen hand geeft, dan betekent dat, dan zijn we het niet mee eens. Dan krijgt u nog wat over te horen van de kerkenraad. Maar daartussen, u had dus rustig kunnen zeggen, mensen, laten we ook nog eens een lied zingen. Het slotgericht was toch al laat, het begon was om 12 uur, zei ik u al, een uitslaapdienst. Dus u had rustig een lied ertussendoor kunnen opgeven. Nou ja, dat durf je als evangelische jongen natuurlijk helemaal niet in zo'n gereformeerde kerkdienst. Maar ik was niet eens op de gedachte gekomen trouwens. Maar dan heb je dat principe. De kerkenraad heeft de leiding. En af en toe denk ik, als zo'n kerk, als daar de dominee een scheve schaats rijdt, dan wordt die zachtjes via de achterdeur achtergevoerd. Die kerk blijft in stand, want die ouderlingen zijn de baas. En er komt een andere predikant. Ik zeg het nou wat simpel, want vaak geeft het wel een hoop ellende hoor. En dat kan ook afscheiding geven. Maar het is nooit zo erg als in zo'n gemeente waar 1 grote big leader de baas is. Als die een scheve schaats rijdt, stort alles in elkaar. Dus het gaat niet alleen maar om de paus. Het gaat om al die kleine pausjes die je ook in de evangelische wereld hebt. En ik ben er vuurbang van geworden als je in je leven overal de kwalijke gevolgen ziet van zo'n 1-man leiderschap. Ik geloof in meervoudig leiderschap. En in feite heb je dat in de reformatorische kerk. De dominee kan wel op een geweldige troon worden gezet, maar de kerkenraad is de baas. En die kan hem ter verantwoording roepen. En die moet dat ook doen. Die stelt vertrouwen in hem, je krijgt een hand. En dat betekent God zegen, zegt hij. Maar hij bedoelt ook, vanaf nu moet jij het uitzoeken. En als je het niet goed doet, denk dan zullen we je op het matje roepen. En dat is veel gezonder dan die kerken, die massakerken met die ene big leader. Op het moment dat we denken, het is onze kerk geworden, en dat zeg je natuurlijk niet. Je blijft heel vroom zeggen dat dit de gemeente van de Heer is enzovoort. Maar op dat moment speel je met vuur. Je speelt met al die mensen die naar jou toe zijn gestroomd. Uit de omliggende kerk allemaal naar jou toe zijn gestroomd. Want zo gaat dat met zo'n kerk die ineens uit de grond gestampt wordt. Je speelt met vuur, je speelt met mensenzielen. En eigenlijk zou dat niet motten maggen. Maar hoe je dat voorkomt, weet ik ook niet. Want de massa, inderdaad, dat had die grote inquisiteur goed aangevoeld. Die loopt nou eenmaal achter haar leiders aan.